Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Arend Jan Wening. De eerste collecte is voor de eigen kerk en de tweede collecte is voor Cuba Amigos. Dus de eerste collecte die komt in de rode zak en de tweede collecte voor de Cuba Amigos in de witte. De bloemen gaan deze week naar broeder Koopbakker als groet van de gemeente. Tijdens het hemelvaartsweekend zijn er geen diensten in verband met het Straandheemfestival. Zo de Heere wil is er op Pinksterzondag weer om 10:00 weer een dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intogslied is Psalm 84, vers 1, 4 en 6.
Goedemorgen gemeente, ook ik heet u allen weer heel hartelijk welkom. Het is een bijzondere zondag vandaag, want dat zongen we al in het tweede couplet, Jeruzalem wat ik bemin, waar al uw pelgrims naartoe zullen gaan. Nou, het is vandaag ook de bijzondere geboortedag van de staat Israël, 75 jaar geleden, 14 mei, hè? Het is vandaag 14 mei, werd de staat Israël weer opgericht, keerde Israël formeel naar haar eigen land terug. Dus daar willen we in de verkondiging ook echt bij stilstaan. Om dat wonderlijke, grote wonder eigenlijk, wat God in de vorige eeuw gedaan heeft. Zullen we samen bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu het Klein Gloria. We willen ons verootmoedigen voor God en een bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, wij komen op deze prachtige lentemorgen voor uw heilig aangezicht. Dank u Heer dat u onze gezondheid hebt gegeven om hier naar de kerk te kunnen komen. Dat we ook allemaal weer met een ontbijt mochten beginnen. Te midden van al die miljoenen hongeren Heer, die mensen die niets meer hebben en over de wegen zwerven. Op zoek naar een beter onderkomen. Wat zijn we hier dan nog begenadigd in Nederland. Maar we danken u ook, Heer, dat we naar de kerk wilden komen om u de lof en de eer te brengen die u toekomt. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Het kunnen niet en het willen niet. En we danken u, Heer, voor deze bijzondere dag dat we stil mogen staan met de oprichting van de staat Israël 75 jaar geleden. En dat kon alleen maar door uw goddelijke hand geschieden. Dank u daarvoor. We willen u ook vragen, Vader, wil het verkeerde, wat altijd weer in ons naar boven komt, en in gedachten of in woorden of in daden, Heer, wilt u dat alstublieft vergeven. Schenk ons uw rechterhand, Heer, en leid ons ook vanmorgen weer op uw weg. Ik wil ook zijn met al degenen die met ons mee verbonden zijn, naar ons luisteren, om samen u te zoeken. Zegen ook de broeders en zusters thuis, Heer. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu zingen gezang 457, 1, 2 en 4. Heilig, heilig is de Heere Almachtig.
Thank you.
Gemeente, ik zou u de wet willen voorlezen uit Exodus 20. En na de wetslezing zingen we Psalm 119, vers 7 en 14. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u ook geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Dan gaan we bidden om de Heilige Geest, voordat we de schriften gaan openen. Het gaat vanmorgen over die toespraak van Jezus aan het einde van zijn leven. Dat hij spreekt over de dag van de Zoon des Mensen En dan trek je een parallel met de dagen van Noach. Dat hij zegt, als die dag aanbreekt, dan zal het net zo er aan toe zijn als in de dagen van Noach. Nou, vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij die lijn die de Heer trekt naar de dagen van Noach. Maar dan trekken we vanaf Noach ook weer de lijn door naar het heden. Zullen we eerst gaan bidden en dan komt u. Hè? Vader in de hemel, we komen op deze gedenkwaardige dag samen bij u. Om u te danken dat we hier kunnen wezen, dat we uw woord mogen lezen en overdenken. We vragen u, Heer, we leven in zeer zorgwekkende tijden. Want elk moment kan de oorlog losbreken rond Israël, rond Taiwan en Rusland, rond Iran en Israël, maar ook in Oekraïne en in Afrika, Soedan, noem maar op. Heer, de wereld staat bijna volkomen in brand. Maar daarom danken we u dat we u en uw koninkrijk mogen dienen. Want u bent de enige Heer die uitzicht geeft over deze stervende wereld. Open daarom ook ons hart, ons oog bij het lezen van uw woord. En ook al zijn het hele bekende teksten, geef dat het vanmorgen als nieuw in onze oren mag klinken. Dat het ons geloof gaat verdiepen en versterken. Zegen ons zo, Heere, en zegen de broeders en zusters thuis, om Jezus wil. Amen.
Het eerste gedeelte is uit Genesis 6, de versen 5 tot 9 en vers 17 en 18. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen en zij mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. En dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over, dat hij de mens op aarde gemaakt had, en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdsgenoten. Noach wandelde met God. En dan komt een gedeelte over de afstammelingen van Noach en hoe de ark gebouwd kan worden. En lezen we verder bij vers 17. En ik zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken, en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En zingen we nu Psalm 116, de versen 1, 2, 6 en 8.
Oh,
de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 17 en de versen 20 tot en met 37. Daar staat boven de komst van het Koninkrijk van God. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Jezus hun en zei: het Koninkrijk van God komt niet op een waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult, één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, is hij, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten en verkochten, ze planten en ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het verliezen zal, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En ze antwoordden en zeiden tegen Jezus, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En we zingen nu uit de bundel van Johannes de Heer, lied 523, vers 1, 2 en 3, veilig in Jezus' armen.
Thank you.
Gemeente, na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 301 tot en met 6 eens als de bazuinen klinken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een ongelooflijk aangrijpend verhaal. De zondvloed die over de aarde kwam en alles meenam en niets overleefde het. Het is schokkend om te lezen en dat Jezus dan ook die vergelijking trekt van de tijd als ik terugkom, dan zal het er net zo voor staan met de mensheid als in de dagen van Noach. Weet u, ik wil even een paar dingen eruit lichten. U kunt natuurlijk nooit zo'n heel verhaal beetpakken, maar ik licht er een paar dingen uit. Bijvoorbeeld dat God zegt, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees en dagen zullen 120 jaar zijn. Ik heb eigenlijk altijd gedacht, nou, de mens zou voortaan niet ouder dan 120 jaar worden. En dat klopt ook wel een beetje. Hè? De alleroudsten in Nederland, die kunnen de 100 halen. Soms hoor je wel eens bericht uit het buitenland van mensen die 120, 130 jaar worden. Dan gaat het echt over stammen die bij de Himalaya wonen en daar een ongelooflijk gunstig klimaat treffen, maar ook een hele goede levensstijl. Ja, dus ik dacht, ja, dat zal wel ongeveer kloppen. En toch, broeders en zusters, het ligt anders. Want u moet ook zich realiseren, Abraham, die iets later leefde, die werd nog 175 jaar. Hè? En Isaac werd 180 jaar. Hè? En als je kijkt naar de nakomelingen van Sem, ja, de meeste werden 200. Er springt er één uit van zelfs 400 jaar. Dus dan denk je, hoe zit het nou met die 120 jaar? Mijn geest zal niet altijd in de mens blijven. Dat slaat niet op de leeftijd, maar het is een tijd van uitstel van executie. Ze kregen nog die genadetijd van 120 jaar en dan zou het afgelopen zijn. Dan zou God zijn geest overal weghalen. Niet alleen bij de mens, want er staat ook bijvoorbeeld in vers 17... dat mijn levensgeest, al wat leed waarin een levensgeest is, van onder de hemel zal ik verdelgen. Dus het sloeg op mensen, dieren en vogels. De levensgeest, dat is de levensadem die God in Adam blies en noem maar op, waardoor een mens tot een levend mens wordt. Dus kijk, Noach die kreeg de opdracht om die ark te gaan bouwen. Nou, toen was hij ongeveer 500 jaar. In diezelfde leeftijd heeft hij ook drie zonen verwekt, Sem, Cham en Jafet. Die zullen hun vader meegeholpen hebben met het bouwen van die ark. En het bouwen heeft ongeveer zo'n 100 jaar geduurd. En als hij 600 jaar oud is, dan komt de watervloed over de wereld. Hij heeft er ruim 100 jaar over gedaan. En dan zegt de Heer ook, ze bemerkte niets. En ik denk wel dat Noach heel erg gewaarschuwd heeft. Want geloof me dat de mensen tegen hem gezegd hebben, man, hoe haal je het in je hoofd om hier midden op het droge een boot te gaan bouwen? En dan ook nog eens zo'n kleintje. Het was een boot van 150 meter lang. Ja, en zo'n 20 meter hoog. Hij is natuurlijk nagebouwd een aantal jaren geleden, 20 jaar geleden, door een man uit Dordrecht. Waarmee hij ook de wereld wou langs gaan om de wereld te waarschuwen van mensen. Die tijd van Noach zal zich herhalen. Hè? Dus het is een kolossaal schip geweest en de mensen hebben hem natuurlijk uitgelachen. Noach wordt wel genoemd de prediker der gerechtigheid. Dus hij zal gewaarschuwd hebben, hè? Van mensen, hou op met je goddeloze leven, want de straf van God die gaat komen als je je niet bekeert. En zo heeft hij al die ruim 100 jaar gewaarschuwd. En God zegt ook over 120 jaar, dus ik denk dat het vanaf die 120 jaar dat Noach toen ook de opdracht kreeg om dat schip te gaan bouwen. En ze bemerkten niets totdat, ja, en dan is het te laat. En dan, ja, de mensen vluchten natuurlijk eerst de heuvels in en later de bergen. En dan, ja, dan wordt alles overspoeld. En geloof me dat toen Noach met zijn gezin in de ark zat, dat hij de mensen wel om die ark had, heen heeft horen zwemmen en tegen die wand van het schip heeft horen bonzen. Noach, alsjeblieft, doe open, je kent ons toch en help ons alsjeblieft. Maar de deur zat op slot, want weet u, dat is ook heel typerend. God zelf deed de deur op slot. In hoofdstuk 7, vers 16. Mannetjes en wijfjes, van al wat leeft, had God geboden in de ark en dan zaten de heren, sloot de deur achter hem. Dat is heel, ja, ik denk terecht, want als Noach zelf bij de ingang had gestaan, dan had hij natuurlijk gedacht, ja, jij mag er ook in. En ja, ja die buurjongen van mij, zie je, die heeft ons ook nog zo geholpen. En die man daarachteraan, ja, die had ik al eens goed en gezellig met hem, ja, kom op. En die mevrouw met haar kindertjes, weet u wel, dan had binnen een minuut van tijd had die ark volgestroomd met duizenden mensen. En daarom was het goed dat niet Noach de deur hanteerde, maar God zelf. En God sloot de deur. Zoals hij dat natuurlijk ook gedaan heeft in het verhaal van Lot bij Sodom en Gomorra. Als die mannen van die stad opdringen om zich de dochters van Lot te pakken en te verkrachten. Dan staat er, de engelen sloten de deur en ze konden die deur niet meer vinden. He, er zijn er van die verhalen, ja, als God, dan is God aanwezig. En hij zorgt dat er een bepaalde groep veilig weg kan komen. Want dat zal zich ook herhalen in de eindtijd, de scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Er zal een diepe scheiding komen. De rechtvaardigen worden gered. Zoals nu Noach wordt gered met zijn gezin. Daarvoor had je natuurlijk Henoch, die wandelen met God. Zijn hij de twee enige mannen waarvan we lezen, ze werden gered. Henoch werd zo naar de hemel opgenomen. Is ergens al een beeld van de gemeente van Christus die in die eindtijd, als het allerergste gaat gebeuren, dat de gemeente ook opgenomen gaat worden. Er ligt denk ik wel een parallel. Noach met zijn gezin wordt gered en de rest die komt om. En ja, het gebeurt inderdaad 120 jaar na de eerste waarschuwing. En dan is Noach 600 jaar. En dan duurt het een half jaar. En dan gaat dat pijl van water weer zakken. Maar weet u, waarom haalt de Heer Jezus nou deze geschiedenis aan als hij spreekt over zijn wederkomst? Omdat allereerst het mensdom er net zo voor zal staan als in de dagen van Noach. Net zo verdorven, net zo slecht. En omdat het natuurlijk van de ene dag op de andere gebeurt. Razendsnel. Niemand heeft wat in de gaten. Ze bemerkte niets, staat er in de dagen van Noach. Nou, ik denk wel eens vandaag de dag. Als je praat over de wederkomst, dan draaien mensen toch gauw het hoofd een beetje af. En daar willen ze liever niet mee geconfronteerd worden. Want ze willen liever denken aan, ja, lange dagen, mooi weer en noem maar op. En dat het weer, ja, en we zullen het klimaat volgen en dan zal de aarde nog blijven bestaan. Maar de wederkomst en al die rampen, nee, daar is het gehoor nog niet naar. En daarom denk ik wel eens, ze bemerkten het niet. Dat herhaalt zich nu al in deze tijd. En toch, broeders en zusters, die tijd gaat wel komen, want er zijn veel meer overeenkomsten. Allereerst, Paulus die schrijft op een gegeven moment ook naar de gemeente van de Thessalonicenzen van, ja, die wederkomst is er nog niet, want eerst moet de grote afval komen. Nou, die grote afval is er nu momenteel. Als je weet dat het christendom 2000 jaar geleden uitwaaide vanuit Israël, Griekenland, langs de Rijn, heel Europa, Rusland, noem maar op. En van daaruit naar Engeland, Amerika. En zo is die wereld onder invloed van het christelijk geloof gekomen. Maar nu heb je een enorme kaalslag. Niet alleen in West-Europa, ook in Amerika, ook in Zuid-Afrika. Overal. De grote afval. Als ik kijk, ik ben nu 45 jaar predikant. Maar toen ik begon, toen waren de kerken nog vol. En nu, het is heel droevig. Droevig. Die grote afval. We zitten er middenin. Tegelijk zie je natuurlijk ook weer golven van opwekking en mensen die tot geloof komen. Dat is er gelukkig ook. Maar in zijn totaliteit, rond 1900, nou, toen was zo'n 10% van de Nederlandse bevolking, die noemde zich buitenkerkelijk, die deed nergens aan. En 90-80% die was bij een kerk aangesloten. Nu is het precies andersom. Hè? 10% is nog bij een kerk aangesloten en is meelevend. Dan heb je nog iets wat ook typerend is. Het gezin als de pijler van de samenleving wordt helemaal losgelaten. Ook de Verenigde Naties en noem maar op, die hebben God losgelaten. Europa ook. Nadat de Europese Unie is opgericht, brak men met de joods-christelijke cultuur. En wat zie je nu? Kort na de Tweede Wereldoorlog zei de Verenigde Naties nog hardop, het gezin is de pijler van de samenleving. En nu? Ja, je mag niet meer praten over mannelijk en vrouwelijk. Het is allemaal gendergelijkheid, genderneutraal. Hè? Het is gewoon zo tegen Gods schepping in. Dus de hele moraal die gaat helemaal stuk. En ook dat hoort bij die eindtijd van de verwildering op moreel gebied. En dan ook de chaos en de rebellie. De regering is totaal besluiteloos. Die heeft ook niet meer inzicht om echt goed te handelen. Van der Staaij van de SGP, die zei het niet voor niks gisteren op zijn landelijke dag van de SGP. Ja, de regering is getypeerd door grote besluiteloosheid. Ze heeft geen daadkracht meer. Ze kan wel prachtige idealen nog beloven, maar ze brengt niets tot stand. Hè? Dus ja, en dan de verharding van de mens die God geschapen heeft. Dan denk ik wel eens, wat moet God een verdriet hebben over zijn gemeente, die ook zo verdeeld is en verscheurd. En grote delen van de gemeente zijn ook nog lauw en vrijzinnig, noem maar op. Het ziet er met de kerk bepaald niet florissant uit. En ja, weet u, dat is ook zo'n typerende trek. En dan staat er, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, toen berouwde hij de Heer dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smart hem in zijn hart. Dus God had spijt dat hij de mens geschapen had. Maar er staat ook, het berouwde hem, het smart hem in zijn hart. Dus met andere woorden, God kon wel huilen. Zo'n bewogen God hebben wij. De islam kent niet een God die huilt om zijn schepselen. God wel. Allah is ook een God die hoog boven de geschiedenis staat. Hij heeft de aarde wel geschapen, volgens de Koran. Maar verder heeft hij zich teruggetrokken. En de Koran als middel is er voldoende dat de mensen de weg naar het paradijs vinden. Maar verder doet Allah niks meer met deze wereld en ook niet met de tijd. De God van Israël is ingedaald in de tijd, in de geschiedenis. Heeft Noach geroepen, heeft Abraham geroepen. En met Abraham gaat God dwars door de geschiedenis heen naar de wederoprichting aller dingen. Met de doorbraak van zijn koninkrijk op deze oude aarde die Christus zal vernieuwen. En dus daarom hebben we een geweldige God die zich ontfermt over de mens. In zijn ups en in zijn downs en in zijn blijdschap. Ja, je kunt geen betere God hebben dan onze God. En ja, weet u, God huilde om al die mensen die verloren gingen, want er waren toch wel zijn kinderen geweest. Hij had ze geschapen. En nou moest hij alles vernietigen. Want God is wel een God van recht en gerechtigheid. En als ja, de mens goddeloosheid preekt en brengt, ja, dan kun je wel zeggen, ja, waarom? Ja, maar er is een keer een halt bij God. Hij kan alles wel door de vingers zien, maar dan zouden wij geen respect voor God hebben. God is een God van barmhartigheid, maar ook van recht. En iemand die onrecht geleden heeft, God komt hem te hulp om hem tot zijn recht te laten komen. En daarom moet ook altijd het goddeloze bestraft worden. Vandaar ook de zondvloed. Maar God is een God van recht en gerechtigheid. En daarom heeft hij ook het kruis opgericht voor de hele wereld, opdat ieder mens de weg naar God terug zou kunnen vinden. Dat er voor elk mens op aarde vergeving van zonden zou zijn door Jezus Christus, de Zoon van God. En daarom heeft God in al zijn verdriet zijn Zoon tenslotte naar de aarde gezonden, om toch zijn belofte aan Abraham te realiseren. En daarom kun je ook Jezus wel eens noemen de tweede ark die God in de geschiedenis van deze mensheid geplaatst heeft. Altijd heeft God in de loop van die geschiedenis het mensdom gewaarschuwd. Eerst met een concreet schip, de ark. Maar later, duizenden jaren later, heeft God zijn eigen zoon gezonden. Hij is wel eens genoemd de reddingsboei, hè? Als mensen drenkelingen in zee vallen, dan is er maar één grote reddingsboei. En dat is Christus zelf. Iedereen is bij hem veilig. En als je naar zijn uitgestoken armen kijkt, alle die vermoeid en belast zijn, komt tot mij. Hè? Ja, en neem mijn juk op u. En mijn last is licht en mijn juk is zacht. Er is maar één die werkelijk de grote ark is voor de hele mensheid. En dat is Christus. En hij laat niet los wat zijn werk is, wat zijn hand is begonnen. Ja, dat is geweldig. En kijk, wat de engel Gabriel ooit tot Maria gezegd heeft. Jouw zoon, die zal Jezus heten en hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En waar stond die troon? In Jeruzalem. Hè? In Jeruzalem. Daar zal het gebeuren. En dan zal de zoon dus mensen neerdalen op de Olijfberg. Daar zullen zijn voeten weer staan. En van daaruit, vanuit Jeruzalem, zal zijn koninkrijk zich weer uitbreiden over de hele wereld. Die belofte van Gabriel aan Maria, die zal gerealiseerd worden. De kerk heeft er nooit wat mee gedaan, want die dacht, hè, met een vervangingstheologie, ja, wij zijn het nieuwe verbondsvolk. Want de tempel bestond niet meer, Jeruzalem bestond niet meer, het was allemaal plat, hè, verwoest en verbrand. Ja, en God brengt nu, na 2000 jaar, toch zijn volk terug, ja, naar hun eigen land. Dat is één groot wonder. En weet u, die ark van Noach, hè, het was een teken van waarschuwing. Mens, mens, bekeer je, alsjeblieft. Dan was die ark ook een redding. Jezus is de tweede ark in de geschiedenis, kun je zeggen. Jezus, als er één is geweest die met open armen de mensheid wilde ontvangen, dan was het Christus. Hè? Jezus zegt niet voor niets, op een gegeven moment gewoon wanhopig, dan wandelt hij door Jeruzalem en dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt alle die tot u gekomen zijn. Als, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels probeert te verzamelen, zo heb ik u geprobeerd te verzamelen onder mijn vleugelen en gij hebt niet gewild. Maar ik kom terug tot op de dag dat gij zegt, Hosanna, Hosanna. En die dag is niet ver meer. En weet u, als je nou vraagt, zou God nou ook in deze tijd nog eens één keer zo'n arksymbool willen plaatsen om die wereld toch te waarschuwen? Want die wereld gaat naar de knoppen door oorlog en goddeloosheid, noem maar op. Zou God nog eens een ark willen sturen? Hè? De eerste ark was van Noach, een houten schip. De tweede ark was Jezus. En zijn roep, zijn evangelie is er tot op de dag van vandaag. Maar er is nog een zichtbaar teken op deze wereld gekomen. En die derde ark is Israël, de staat Israël. Die gedachte heb ik niet van mezelf, die heb ik van dominee Dick Langhenkel, voormalig legerpredikant, hij is ook al 78. Hij is ook naar Kosovo toen geweest in die oorlog. En hij leeft nog, hij is ook wel ziek, maar door de oorlog wat hij daar heeft meegemaakt, door die granaten die daar dan ontploffen, daar komt uranium vrij en dan de soldaten die die lucht inademen, die krijgen 10 jaar later kanker. En zo heeft ook Dick Langhenkel kanker gekregen. Na 10 jaar werd dat ontdekt, vlak achter zijn hart. En die dokter zei, nou, je zult niet zo lang meer leven. Nou is Dick laatst tegen me, ja, hij zei, ik leef alweer 12 jaar verder. Maar het is geweldig. Maar dan heeft hij al 2 boekjes geschreven over de tijd we leven in de dagen van Noach. Prachtige boekjes. Allebei, en ook dat laatste boek, hoe moeten we als gemeente leven in de dagen van Noach? Dan legt hij heel mooi het boek Openbaring uit. Ik kan het je echt aanraden om die boekjes te kopen. Dominee Langhenkel, leven in de dagen van Noach. Koop ze en dan zul je echt dieper inzicht gaan krijgen. Maar die zei, ja, voor mij is de oprichting van de staat Israël de derde ark. De derde ark in de geschiedenis, want de hele wereld kan en wil weten, de geschiedenis van de Bijbel, dat Jezus voortgekomen is uit het Joodse volk. Dat het Joodse volk verdreven is over alle windstreken der aarde en dat God zijn volk thuisgebracht heeft. Elk volk op aarde kan het weten. Maar ze kijken liever een andere kant op. Maar daarom zeg ik, er staat niet voor niks in Zacharia 10... Jeruzalem is een steen die alle naties moeten tillen. En alle die hem tillen zullen zich deerlijk verwonden. Als je nu kijkt de hetze van de Verenigde Naties naar Israël. Dat is verschrikkelijk. Ook Europa doet mee. Nadat er 6 miljoen Joden vermoord zijn, ook Europa laat Israël vallen. En als je vraagt hoe kan dat? Dat komt omdat Europa in 1997, het is precies dit jaar, 30 jaar geleden, dat de Europese Unie werd opgericht. 9 november 1997. En toen braken ze met het christelijk geloof, met het joods-christelijk geloof, en ze omarmden de Griekse mythologie. Er staat voor het beeld van de Verenigde Naties een groot beeld van Zeus, die Europa ontvoert. En Europa was dan een Griekse godin. En Zeus zou haar verkracht hebben, meegenomen hebben, gekaapt. En op het eiland Kreta zou hij haar verkracht hebben. En zo is Europa ontstaan, ja, Griekse mythologie. En dat beeld van Zeus staat al levensgroot voor de Verenigde Naties. Uit die cultuur leven we. Nou, moet je nagaan. Hè? Dat is Europa. En daarom snapt u wel dat alle zegen uit Europa wegcijpelt. En de zegen van Nederland ook. Ook Nederland doet mee met de BDS-beweging, de boycott van Israëlische producten. Nou moet je nagaan, in de 60e jaren verdweepte met het Joodse volk die in staat was om 5 grote Arabische landen te verslaan. En ze bestaan nog. In alle winkels lagen Jaffa sinaasappels in de 60e jaren. Hè? En nou, ze moeten niks van Israël meer hebben. Want Nederland heeft ook God losgelaten. En als je God loslaat, dan komt het heidendom over je. Dan zegt God, nou, als je mij loslaat, nou, zoek het dan ook maar uit. En wie staat bij de achterdeur te trappelen om binnen te komen? De duivel. De boze geestenwereld. En ja, en zo doet Nederland ook braaf mee met de BDS-beweging. En als jij meedoet met de boycott van Israëlische producten, dan maak je een land economisch kapot. Maar, wat staat er bij Abraham, Genesis 12... God tot Abraham, Abraham, wie u zegent zal gezegend worden, maar wie u vervloekt zal vervloekt worden. Dus landen die zich vergrijpen aan Israël, die gaan de zegen missen en er komt vloek voor terug. Nou, Nederland is de zegen compleet kwijtgeraakt. Grote afval, kerkelijk, maar ook fysiek, materieel, de welvaart is weg uit Nederland en de armoede gaat over Nederland komen. Die is er al. Hè? Dus daarom zeg ik, Israël is zo'n teken van Gods plan met deze wereld. Door Israël heen, het heil is uit de Joden, zegt Jezus ook bij die Samaritaanse vrouw bij de bron. Hè? Dus ik ben het die de grote lijn van Abraham, David gaat voortzetten tot in de eindtijd toe. En dan zal ik terugkomen. Dat kan de wereld weten en de wereld doet het niet. En daarom moeten wij christenen deze boodschap brengen. Israël is het zichtbare teken dat God met deze wereld aan de gang is. Mijn vrouw en ik zaten van de week nog eens even te kijken naar Family 7. Een prachtige zender, kan u wel aanraden. Daar zie je prachtige televisieprogramma's en sprekers op allerlei dingen. Bijbelstudies, noem maar op. En toen werd er ook een Wind of the Kingdom, dus de wind van de Heilige Geest, een uitzending getoond dat ook Joden die overal in de wereld zitten, die worden wakker. Die zeggen, we moeten terug naar Sion in deze tijd. Zelfs onder de Marano's komt er een opwekking, een terugkeer naar Sion. Marano's, dat waren Joden in Portugal en Spanje die zich moesten bekeren. Als ze zich niet bekeerden, ja, dan gingen ze de brandstapel op. Ja, zijn er ook duizenden geweest. En dan, toen viel ook meteen de hele zegen bij Spanje weg en bij Portugal. Die hadden vloten die over de hele wereld gingen. Daarna kwam de armoede. Ze vergrepen zich aan de Joden. Hè? Maar wat gebeurde er? Er waren ook Joden die dan zich, ja, ze werden gedwongen christen. En ze werden ook wel varkens genoemd. Een Marano is een varken. Dus ja, ze werden niet voor vol aangezien in die katholieke kerk. En veel van hun lotgenoten waren door de brandstapel geëindigd. Ja, en wat zie je nou ook in Zuid-Italië? Zie je deze Marano's of conversos, werden ze ook wel genoemd in Spaans. Conversos, bekeerd. Ze waren zogenaamd bekeerd. Maar in het geheim bleven ze Joods. En wat zie je nou? Dat onder die mensen in Zuid-Italië, want er woonden heel veel Joden, die zijn toen getransporteerd toen Jeruzalem verwoest werd in 70 na Christus. Toen zijn er duizenden, tienduizenden Joden, werden ook wel 1 miljoen vermoord. Maar duizenden zijn toen over al die havensteden in het Midden-Oosten getransporteerd om als slaaf verkocht te worden. Ook in Rome, ook in Sardinië, Sicilië, daar kwamen ze aan land. Die zijn er altijd gebleven. En onder die mensen, die daar al 2000 jaar zitten, komen tot nieuw bewustzijn. Maar ik ben Jood van oorsprong, ik moet terug naar Sion. Nou, dat zijn dingen die wij christenen zien en horen, en Joden. Dus daarin zijn wij uniek in deze wereld. Wij zien het werk van God, wat nu vandaag gebeurt. En daarom zei ik, mensen, het duurt niet lang meer dat Jezus terugkomt. En ik denk dat jullie, ik zie jullie zitten, jonge mensen, hè? Jullie gaan het meemaken. Ik misschien niet meer, hè? Ik ben 75. Maar jullie gaan het absoluut meemaken. Dus ga je er klaarmaken, want er is maar één die deze wereld gaat redden. Hij gaat die wereld zuiveren. Maar de vrede en de gerechtigheid, die zal over de aarde stromen, zoals de wateren over de bodem van de zee bedekken. Christus alleen zal deze wereld redden. Hou dat voor ogen. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan en in uw hart in te stemmen met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Dan merk je de strijd die er 3 eeuwen lang gevoerd is in de vroege kerk, want een hele hoop mensen zeiden, ja, Jezus is alleen maar een mens, een profeet, maar geen God. Nee, zei de ander, maar hij is ook God. Dat zie je aan al die wonderen en tekenen. Dus maar 3 eeuwen later, toen zeiden zij eens, en mens en God. En dat zie je weer spiegeld in deze geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. God uit God, een wonder. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Dat is Jezus. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. En om ons mens en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de 3e dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in 1 heilige, katholieke en apostolische kerk. Katholiek betekent de algemene kerk. Wij belijden 1 doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Gaat u maar weer zitten. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we komen tot u aan het einde van deze dienst. Wij willen u heel diep danken, Heer, dat u tot 3 keer toe een ark in de geschiedenis van de mensheid hebt laten komen. Of we kunnen ook zeggen 1 grote vuurtoren om de mensheid te waarschuwen voor de gevaren. De mensheid te redden. Heere, Heer Jezus, u bent de 2e ark en u bent er nog steeds tot aan de jongste dag toe. U zult er altijd zijn. Maar u hebt een 3e ark voortgebracht, Heere. Dat is uw volk Israël dat terugkeert. Een baken in zee, een vuurtoren in de nacht van de wereld. U waarschuwt om mensen te redden. En we bidden u, Heer, dat velen de betekenis van Israël gaan zien. Dat door dit volk het heil aan de wereld geschonken is. Dank u, Heer Jezus, dat u door de geschiedenis heen trouw gebleven bent aan uw volk. Dat ook u de rug had toegekeerd. Heer, maar wij kerk, wij zijn niet veel beter. Israël leeft tot nu toe nog steeds onder een bedekking. Maar de kerk ook. Die kerk kijkt ook vaak een andere kant op. We bidden u, Heer, wilt u de bedekkingen bij Joden en kerkmensen wegnemen, dat wij werkelijk een scherp oog krijgen hoe de geschiedenis in elkaar zit en dat uw koninkrijk door de geschiedenis heen voortwentelt tot aan de jongste dag, uw komst op deze wereld. Heer, laten we gereed zijn en dat we ook ons eigen leven op orde maken, maar dat we ook proberen zoveel mogelijk mensen te waarschuwen en te redden. Dat wij werkelijk een evangeliserende kerk mogen worden. Wilt u ook deze gemeente in Boelenslaan maken, Heer, tot een evangeliserende gemeenschap. Dat er weer mensen toe mogen stromen. Heer, laten we wervend in ons leven staan. En ook overdag in allerlei kleine, zogenaamde kleine dingen, laten we getuigen van u in woord en in daad. Wees ook met de zieken. Met de mensen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn. Heer, ontfermt u zich over een ieder. En wilt u ons ook volgende week weer behouden bij elkaar brengen. En wij bidden u, Heer, dat we op een bijzondere wijze het Pinksterfeest mogen vieren. De uitstorting van de Heilige Geest. En we danken u, Vader, dat uw Heilige Geest nog steeds op deze aarde aan het werk is. En steeds opnieuw mensen tot nieuw leven brengt. Dank u daarvoor. Heer, laten we op een diep geestelijke wijze het Pinksterfeest mogen vieren. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte met elkaar zingen gezang 215, 1, 2 en 3. Christus onze Heer, verrees. En zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Fijn dat u er was. En dan zou ik zeggen, ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.